Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij verder gaan in het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 4, de laatste verschijningen, bij de tijd van de visionairs, 13 april tot 11 juli 1858. Na die datum treedt Bernadette weer in de schaduw. Zij wordt bedreigd. De prefect wil dat het nu afgelopen is met die grot. Zijn plan is de zieneres als geesteszieke te laten opsluiten. 4 mei heeft hij in Lourdes als voorzitter van de Raad van Appel openlijk verklaard: elk persoon die visioenen beweert te hebben zal onmiddellijk gearresteerd worden en naar het gasthuis van Tarbes overgebracht. Diezelfde dag heeft de commissaris de grot als niet toegestane eredienstplaats ontdaan van alle religieuze voorwerpen waarmee ze was opgesierd. De vrienden die Bernadette beschermen verwijderen haar uit de stad. 8 mei laat men haar, zonder gerucht, een kuur voor haar astma gaan volgen in de badplaats Cauterets. Zij loopt daar al vlug in de gaten. Heel de dag door vraagt men haar gebed. Maar de commissaris van de politie van die stad, die opdracht heeft haar te schaduwen, kan slechts haar omzichtigheid vaststellen en haar afwijzing van elk soort beloning. In Lourdes stijgt de temperatuur. En uit de afwezigheid van Bernadette blijkt dat zij daar beslist niet de oorzaak van is. Het probleem is die grot. De gelovigen hebben de ontruiming van 4 mei als een heiligschennis aangevoeld. De bron blijft hen trekken. Apotheker Payason had de bron heel opportun gevaarlijk genoemd. Maar daartegenover staat nu meneer Latour, apotheker uit Trier, die de bron speciale geneeskrachtige eigenschappen toeschrijft, waardoor ze geclasseerd kan worden onder de vele waterbronnen die de minerale rijkdom van ons departement uitmaken. Deze wonderbaarlijke formulering stijft burgemeester Lacadie aan zijn droombeeld: Lourdes tot badplaats te maken. In zijn rapporten schemert dit verlokkelijk plan door. Helaas blijkt uit de ernstige analyses van specialisten dat het om doodgewoon water gaat, zonder de door de gemeenteraad verhoopte eigenschappen. De bedevaarten van het volk houden stand tegen al wat er tegenin wordt gebracht. De organisatie loopt vanzelf. Gebed, liederen, kaarsen, vurigheid, processies. De ambachtslieden van Lourdes hebben de grot ingericht. Een van de eerste dagen reeds hebben wagenmaker Tarbes en timmerman Domangieu een goot gegraven voor het water van de bron. 10 april maken ze een bassin met graspollen. De 24e maakt blikslager Castiro er een zinken bekken in met 3 tapkranen. De timmerman maakt een plank met gaten om de steeds talrijker kaarsen in te zetten. De steenhouwers kappen kronkelpaden langs de steile helling naar de grot. De wachtmeester komt er niet meer terug. Deze op winst beluste lieden kijken niet op geld of tijd. De gaven stromen toe. Gouden en zilveren harten, beeldjes, een gazen voorhang en zelfs een kaas. Bij de grot maakt het verlangen om te krijgen plaats voor het verlangen om te geven. En men geeft alles wat men heeft. Er wordt dagelijks geld neergelegd in de oneffenheden van de grot. Door wie? Waarvoor? Men weet het niet. Jacomet heeft er een goudstuk gevonden. Wie is dat belangrijk personage dat zo'n geschenk geeft? Het blijkt een arme oude vrouw te zijn, die behoeftig is en heel haar bezit heeft geschonken. Haar reserve voor slechte tijden met de woorden: voor onze lieve vrouw. De rijkste offergaven komen van de allerarmsten. Zo heeft de commissaris ook nog opgetekend. En dat geld wordt geëerbiedigd. Het blijft er liggen zonder dat iemand ervan profiteert. Een ogenblik meende Jacomet oplichterij te bespeuren. 1 maart was het geld uit de grot verdwenen. Maar het onderzoek bracht slechts een vroom initiatief aan het licht. Koster Fourcade had het geld bijeengeraapt en geteld en het naar pastoor Peyramale gebracht om op de grote dag een mis te lezen. Dat bijeenrapen is sindsdien blijven gebeuren, spontaan en zonder moeilijkheden. Maar er zijn ook betwistbaarder en verontrustender verschijnselen. Terwijl het gebed in de geëikte vormen was begonnen, vooral met het rozenhoedje, bleek de door het eind van de verschijningen gefrustreerde vurigheid soms koortsachtig op te lopen. 11 april, 4 dagen na de laatste openbare verschijning aan Bernadette, zijn 5 vrouwen zo gefascineerd geraakt door de geheimzinnige holten in Massabielle, dat zij een ladder zijn gaan halen op de boerderij van de Espeluge. Ze hebben die achter in de grot gezet, aan de rechterkant, de tegenovergestelde kant van de bron, tegen een smalle oneffenheid daar in het gewelf. Zij wringen zich met veel moeite door de smalle opening en verdwijnen alle 5 in die holte met hun kaarsen. Na enkele minuten komen zij er weer uit onder geroep dat zij onze lieve vrouw hebben gezien. Het zijn te goeder faam bekende staande leden van de Maria-congregatie. Peyramale ontvangt ze beter dan hij Bernadette ontvangen heeft. 16 april reikt een expeditie van de commissaris van politie de sleutel van het mysterie aan. Na een 10 meters voortgekropen te zijn in die rotsgang, die Bernadette nooit gekend heeft, ontdekt de speleoloog van vandaag, evenals de commissaris en de visionaires van 1858, een witte stalactiet in de vorm van een beeld, zij het zonder hoofd. Maar de verbeelding en het spel van de schaduwen voorzien hier wel in. De ontknoping van de mystificatie brengt de epidemie van visionairs niet tot stand. In juni nemen zij hand over hand toe onder de schoolkinderen. Begin juli zijn het er zo'n 50. Ik heb er een prosopografische inventaris van gemaakt, in Lourdes Document Authentique. de grot verboden terrein. De overheid heeft niet tot die datum gewacht om in te grijpen. 15 juni wordt de grot verboden en met schuttingen omheind. Maar de repressie drijft de bevolking van Lourdes tot het uiterste. De schuttingen die de 15e geplaatst waren, zijn de 17e weer afgebroken, door een van de mensen die de commissaris opgevorderd had om ze te plaatsen. Ze worden de 18e weer opgericht en in de nacht van de 27e weer afgebroken. De 28e weer opgericht en in de nacht van 4 juli weer afgebroken. De 10e weer opgericht. Het regent processen verbaal over de bezoekers. De visionairs dringen tussen de losse planken door binnen. Het zuivere gebed uit de tijd van de verschijningen ontaart tot aanstellerij en bijgelovige of geëxalteerde praktijken. Eerste bisschoppelijk ingrijpen, 11 juli. Als het zover is gekomen, grijpt het kerkelijk gezag in. 8 juli waarschuwt de pastoor van Lourdes de bisschop van Tarbes. De 11e veroordeelt Monseigneur Laurence, die tot dan toe een afwachtende houding had aangenomen, de misbruiken. Merkwaardigerwijze zijn ze op slag verdwenen. Er zal geen sprake meer zijn van visionairs bij de grot. Laatste ontmoeting, 16 juli 1858. Bernadette, in vergetelheid geraakt, had zich buiten die koortsachtige overdrijving gehouden. Zij respecteerde de gevestigde orde en raadde het trotseren van de schuttingen af. En nu op 16 juli, het feest van de Berg Karmel, 5 dagen na het bisschoppelijk ingrijpen dat de orde hersteld had, voelt ze zich opeens aangetrokken naar Massabielle. Voor de zoveelste maal gevangen tussen gehoorzaamheid en de aantrekkingskracht waarvan ze weet dat die onweerstaanbaar is, vindt ze een compromis. Zij wacht tot 's avonds. Vermomd met een geleende omslagdoek met een donkere kleur, haast zij zich in het schemerduister niet naar de oude brug die naar Massabielle leidt, maar in omgekeerde richting. Zij blijft op de rechteroever en komt in de weide van La Rivière. De groepen bidden er in stilte op de knieën tegenover de op een afstand liggende, gebarricadeerde grot. Bernadette knielt eveneens neer en steekt haar kaars aan. Een van de vlammetjes die hier en daar oplichten in het vallen van de avond. Zij was alleen vertrokken met haar tante Lucille. 2 andere congregatieleden hadden zich zwijgend bij hen gevoegd. Bernadette is nauwelijks met het roze hoedje begonnen of haar handen maken zich los tot een blij verraste groet. Haar gelaat wordt bleek en straalt dan, zoals in de 2 weken van de verschijningen. Zij blijft haar rozenkrans bidden en niemand heeft eraan gedacht om op te nemen hoe lang. Zij staat op. Het is voorbij. Deze laatste verschijning is zwijgend geweest, zoals de eerste keren. Op de terugweg heeft Bernadette alleen dit gezegd. Ik zag geen planken en geen gave. Het was net of ik bij de grot was, niet verder weg dan anders. Ik heb niets anders gezien dan onze lieve vrouw. Het was de laatste maal hier op aarde. Hoofdstuk 5. Getuigenis naar alle windstreken. 1858 tot 1860. Gedurende de verschijningen was Bernadette in extase, zonder het te weten een getuige. De verandering van haar gelaat en de vurigheid van haar gebed hebben tal van mensen, die er getuige van waren, ingrijpend veranderd, bekeerd, zonder dat zij er iets van bemerkte. Tijdens die momenten hoefde zij zich niet te verdedigen tegen ondervragers. Zij hoorde de mensen zelfs niet die toen toevallig contact met haar hadden willen krijgen. Zij was afgesneden van de buitenwereld. Maar na de verschijning barsten de vragen van alle kanten los. Alle soorten nieuwsgierigheid, alle vurige of domme veronderstellingen werden op haar afgevuurd. Zo was zij de hele dag lang ten prooi aan gelovige en ongelovige ondervragers, bewonderaars en tegenstanders. Vanaf 21 februari ondergaat zij formele verhoren en tegenspraak van de politie, van de magistraten, van de dokters, die opdracht gekregen hebben van de prefect om een opnamebriefje wegens geestesziekte uit te schrijven. Van priesters ook, waar zij nog heel wat banger voor is, zoals ze ook God vreest. Als enige die antwoord kan geven over de verschijning en over de boodschap, wordt dat tengere meisje op die manier, paradoxaal genoeg, een caritatide waarop de toekomst van het bedevaartsoord rust, van de kapel die gebouwd moet worden en van heel de rest. Hoe heeft zij zich daar doorheen kunnen slaan, zonder er haar kalmte, haar evenwicht of haar verstand bij te verliezen? Dat is een van de verwonderlijkste aspecten van het verschijnsel Bernadette. Zij antwoordt zonder recept of berekening, zonder angst of behaagzucht, in rechtstreekse en altijd zo kort mogelijke bewoordingen. Zonder dat zij die kent, verwezenlijkt ze de stelregel uit het evangelie dat men zich niet moet bekommeren om wat men moet zeggen als men voor de rechter wordt gebracht, want dat dit je op dat moment zal worden ingegeven. Dat is heel haar geheim. Daardoor heeft deze kleine David zich staande kunnen houden tegenover de Goliaths van de kerk en de staat. Zij die hun wapens niet gestreken hebben, hebben toch in ieder geval haar intelligentie en haar oprechtheid erkend. Ongetwijfeld heeft zij steun gehad, die haar geholpen heeft om zonder kleerscheuren heen te komen door al die procedures die men heeft ondernomen om haar te kleineren of uit te schakelen. Vanaf het midden zo ongeveer van de 14 dagen heeft Dufaux, de advocaat en vurig aanhanger van de verschijningen, haar gewaarschuwd voor bepaalde strikken. Ook Pujat, de president van de rechtbank, in een heel andere geest. Deze bon vivant, die in de magistratuur was terechtgekomen, waar hij zich met politieke steun had laten promoveren, had haar gewaarschuwd tegen onregelmatige oproepen van de procureur des keizers, zijn ondergeschikte. Dutour was daarvan op de hoogte, maar wist niet hoe hij te werk moest gaan om zijn hiërarchieke superieur aan te klagen. De minuten die hij weer doorgeschrapt heeft op dit punt, getuigen van zijn verwarring. Maar hij was minder verlegen om er de zieneres een verwijt van te maken. Pas op, Bernadette, er is een zekere meneer dicht bij het voorportaal die je raad geeft, maar hij zal je niet beletten om naar de gevangenis te gaan. Waarop Bernadette half in dialect en half in het Frans antwoordt: u moet staande tegen die meneer spreken. Haar onschuld heeft meer gedaan dan de raadgevingen. Bij haar getuigenis is haar geheim, evenals bij de extase, niets anders dan haar transparant zijn. De eerste communie. Bernadette gaat nu naar school. Dat is voor haar een bescherming tegen lastige mensen. 3 juni doet zij haar eerste communie, waarnaar zij zo verlangd had. Tijdens de retraite heeft pastoor Peyramal een vreemde dame toegestaan haar te ontmoeten. In zijn aanwezigheid stelt ze deze vraag: meneer pastoor, verbied je naar de grot te gaan? En als ons lieve vrouw je nu bevel gaf wel te gaan, wat zou je dan doen? Ik zou meneer pastoor toestemming komen vragen. Daags na de communie vraagt Emmanuelite Estrade haar: om wat ben je het gelukkigst geweest? Om de eerste communie of om de verschijningen? Ze antwoordt: dat zijn 2 dingen die samengaan, maar die je niet kunt vergelijken. Ik ben bij allebei heel gelukkig geweest. Badgasten en nieuwsgierigen. De zomer brengt Lourdes, als kruispunt van wegen en valleien in de Kuurbadenstreek, het gebruikelijke défilé van toeristen op vakantie, te beginnen met de keizer zelf. De Parijse pers heeft over de verschijningen gesproken. Vrome blaadjes houden de berichten gaande, vooral Le Rosier de Marie. Badgasten en nieuwsgierigen stromen naar Bernadette, als enige toevlucht voor wie wil weten en oordelen. In het cachot is het leven ontwricht door de eeuwige bezoeken. Elke dag weerstaan de soubirous aan de elkaar in vindingrijkheid overtreffende pogingen om een offergave achter te laten. Bernadette blijft onverzettelijk, waarbij de vonken er soms afspatten. Op een dag hebben rijke bezoekers haar broertje gevraagd water te gaan halen in de grot. Teruggekomen krijgt hij een goudstuk voor zijn boodschap. Wanneer hij trots als een pauw over het geld dat hij verdiend heeft in het cachot komt, krijgt hij van zijn zus een klinkende oorvijg. Hij moet het geldstuk onmiddellijk gaan teruggeven. Hij heeft het zelf verteld. In juli tekent een jonge advocaat uit Bonn, Charles Madon, 32 jaar, zijn gesprek met Bernadette onmiddellijk op. Van het begin af is hij gewonnen door haar intelligente, bekoorlijke en bescheiden uiterlijk. Een lust om te zien. Maar zij heeft last van haar astma. Zij hoest geregeld. Hij vraagt haar: hebt u gebeden om uw genezing? Nee. En uw geheimen, waarover gaat dat? Ze betreffen alleen mij. Als de pauze u vroeg, zou u ze hem dan zeggen? Nee. En als uw biechtvader u de paascommunie weigerde wegens die weigering? Nee. Ik ken een van uw geheimen, dat u zuster zult worden. Bernadette lacht. Dat is het niet, ze zijn ernstiger. Vindt u het vervelend dat men naar uw geheimen vraagt? Nee, maar de verschijning heeft mij gezegd ze niet te zeggen. Door handige vragen is de bezoeker er niettemin in geslaagd de geheimen nader af te bakenen. Ze zijn in dialect gezegd, op verscheidene andere dagen. Ze betreffen alleen haar leven. Niet het bedevaartsoord, niet Frankrijk en ook de wereld niet, preciseert zij bij andere gelegenheden. Wat die discretie rechtvaardigt. 17 juli komt Monseigneur Thibault, bisschop van Montpellier, langs Lourdes. Hij vraagt Bernadette te spreken. Meneer pastoor haast zich haar naar de pastorie te laten komen. Haar armoede, haar eenvoud maken indruk op de prelaat. Hij had graag gehad dat ze een aalmoes van hem aannam. Er is niets aan te doen. Die mooie rozenkrans dan, waar Pius de IX zelf aflaten aan heeft verleend. Nieuwe weigering. Als ze hem dan niet cadeau wil krijgen, laat Bernadette hem dan tenminste ruilen voor de hare. Nee, meneer pastoor, ik houd liever de mijne. Voor haar is iedereen, meneer pastoor. Zij weet niet wat dat is, een bisschop, al evenmin als ze 2 maanden daarvoor iets van het geheim van de heilige drievuldigheid wist. De toedracht van die ontmoeting maakt minder indruk op haar dan haar bezoek aan het seminarie van Tarbes, waar ze naar het raam van de spreekkamer holde en bij het zien van zoveel soutanes, die van die seminaristen namelijk, die zo talrijk waren, als een zwerm mussen uitriep: oh, oh! 20 juli laat Monseigneur Cardon, de Garcinier, de bisschop van Soissons, haar komen. Hij ondervraagt haar over de hemel. Heeft zij daar geen ervaring over opgedaan? Zij antwoordt alleen: ik weet er niets van, monseigneur. Ik ben onwetend. Evenals zijn ambtsbroeder uit Montpellier, vertrekt hij vandaar totaal veranderd, geïnterpelleerd, overtuigd en gestimuleerd in zijn innerlijke overtuiging. De 2 prelaten haasten zich te getuigen bij Monseigneur Laurence, de bisschop van Tarbes. Ze dringen er bij hem op aan te interveneren. Zo komt het dat hij op 28 juli om 11:00 's morgens een oprichtingsordonnantie voor een onderzoekscommissie tekent. 28 juli doet admiraalsvrouw Brua, gouvernante van de keizerlijke prins, Lourdes aan met haar kinderen, een priester en een religieuze. Zij heeft een onderhoud met Bernadette. De heilige maagd, die getrouwd was met de heilige Jozef, moet toch een ring gehad hebben, vraagt de priester die de admiraalsvrouw vergezelt. Nee, eerwaarde, zij had er geen. De zuster vraagt Bernadette hen naar de grot te brengen, maar ze weigert. Nee, nee, dat is me verboden. Het is niet moeilijk een gids te vinden. Het is feest voor de gelovigen. Sommigen van hen hebben kwaadaardig veldwachter Calet gewaarschuwd, die opdracht heeft de processen verbaal op te maken, om hem in een hachelijke positie te brengen. Uit zijn middagdutje gewekt, komt hij bij de grot, waar deze dames, ondanks het verbodsbordje, bidden. Hij ruikt onraad. En even voorzichtig als de schildwacht, die al klaar was om op de vijand te schieten, toen hij doorkreeg dat het de generaal was, vergenoegde hij zich ermee heel minzaam de identiteit van de bezoekster in zijn boekje te noteren, met zijn onnavolgbare spelling. L'amiral Bruat, veuve, gouverneuse des enfants de la France et sa famille, accompagné d'une sœur. Om zich een houding te geven, klimt hij de rots op, gaat de met een schutting omgeven grot binnen en werpt de daar neergezette bloemen in de gave, een van zijn dagelijkse verplichtingen. Een droeve plicht, die hem tenminste een alibi verschaft. De admiraalsvrouw is een echte dame. Zij bemerkt zijn verwarring. Zij roept hem. Meneer de veldwachter, zou u zo goed willen zijn deze karaf voor mij te vullen met het water dat uit die pijp stroomt? Hij doet dit maar wat graag en geeft haar ook een graspol die ze hem vraagt, evenals een paar stenen. Hij weigert het 100-stuiverstuk dat de zuster hem wil toestoppen. De admiraalsvrouw draagt er zorg voor dat het 's avonds bij hem thuis wordt afgeleverd, tijdens zijn afwezigheid, zodat hij het niet kan weigeren. Terwijl ze een laatste gebed doet, komt Louis Veuillot, directeur van L'Univers, ter plaatse, met een witte hoed op. Calet noteert ook zijn naam, terwijl Veuillot uitroept. Men wil de mensen dus beletten om hier te bidden tot onze lieve Heer. Hij gaat terug naar de stad, waar hij Bernadette naar de apotheker-chocolatier Payazon laat komen. Hij neemt een formeel interview af in tegenwoordigheid van een groot publiek, waaronder kapelaan Pomian, die vertaalt. Hij dringt aan op de geheimen, ondanks de tegenstand van Bernadette en de afkeuring van de kapelaan, die herhaalt, dat heeft geen belang. Veuillot is zeer bewogen. Bij het vertrek van Bernadette roept hij uit, het is iemand zonder opleiding, maar zij is meer waard dan ik. In Parijs neemt het interview een maand later op 28 augustus, 5 kolommen van de voorpagina van L'Univers in beslag. Beste luisteraars van Radio Maria, we beëindigen hier voor vandaag het lezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.